Dames en heren, hartelijk welkom bij deze vergadering. Wij gaan het hebben over de WMO-verordening Haarlemmermeer 2013. Ik moest even zoeken naar de goede titel. Ik werd even afgeleid door iets anders wat er stond. Aan mijn linkerzijde zit wethouder Bak, die al uw vragen en opmerkingen gaat beantwoorden. En wie van u mag ik daar als eerst het woord voor geven? Mevrouw Sedé, ga vooral uw gang.
Dank u wel, voorzitter. De burger centraal door maatwerk te bieden en tegelijkertijd uitgaan van het adagium met minder middelen een beter resultaat. Met minder middelen bedoel ik dan in algemene zin, omdat vanwege de versobering er bij de aanvraag eerst wordt gekeken naar het netwerk en de nabijheid van collectieve voorzieningen. WMO-verstrekking dus niet meer als automatisme. Ook zonder de versobering van de WMO-middelen was de kanteling wat het CDA betreft een goede ontwikkeling. Daar waar de overheid nodig is om als vangnet te fungeren, altijd doen. En daar waar de familie of eigen kring, in de ruime zinnen van het woord, trachten de verantwoordelijkheid en de zorg voor elkaar met elkaar te delen. We zullen in de niet al te verre toekomst gaan zien in welke mate deze verordening zal moeten worden aangepast. De echte versobering komt er nog aan en de groei van de doelgroep zal alleen maar groter worden. De optimistische woorden van het college dat de aanpassingen geen negatieve effecten zullen hebben op de lopende budgetten zal voor dit jaar toepasselijk zijn. Voor volgend jaar zal het de vraag zijn of lopende budgetten dan toereikend zullen zijn, omdat de verwachting is dat die worden verlaagd, maar waar ook door een grotere groep burgers aanspraak op zal worden gedaan. Maar laten we niet op de zaken en de harde budgettaire sturing door het Rijk vooruitlopen. Deze verordening is technisch aangepast volgens de jongste wetgeving en jurisprudentie en is wat globaler van opzet om de regeldichtheid wat te verminderen en de uitwerking van de verordening over te laten aan beleidsregels, waarbij tegelijkertijd de waarborg voor een correcte beschikking overeind blijft door niet in de verleiding te komen een eenvoudigere tekst te hanteren. Het CDA is ermee eens dat bijvoorbeeld een begeleidende brief met uitleg van de beschikking prima kan voldoen. Het CDA bedankt de WMO-raad voor de zorgvuldige advisering en vraagt de portefeuillehouder waarom de verwerking van de brief 4 maanden op zich heeft laten wachten. De antwoorden van het college op de gevraagde aanpassingen van de verordening doen volgens het CDA wel recht aan de visie van de kanteling naast de goede aanpassing met betrekking tot de verhuizing. De constatering van de WMO-raad dat de verordening nogal afwijkt van de modelverordening van het VNG kan mij slechts tot tevredenheid stemmen. Het integraal overnemen van de modelverordening, waarbij deze naar mijn mening een goede basis is voor gemeenten, maar altijd moet worden getoetst aan lokale omstandigheden en aan de politieke uitgangspunten van de gemeenteraad. Het WMO-beleidsplan is ook aan vervanging toe en ik vraag de portefeuillehouder of mijn vermoeden dat het nieuwe beleidsplan later naar de raad zal worden gestuurd wanneer er meer zekerheid is hoe het Rijk zal omgaan met het sociale domein en de transitie, omdat de verwachting is dat de AWBZ-zorg gedeeltelijk wordt overgeheveld naar de WMO. Een andere reden kan ik namelijk niet bedenken. Tot zover mijn bijdrage, voorzitter. Dank u wel.
Nou, u ook bedankt. Mevrouw Landsaat.
Dank u wel, voorzitter. De nieuwe WMO-verordening Haarlemmermeer 2013. In de samenvatting kunnen wij lezen wat de bedoeling is en waarom het ook gebeurt. Het is om de tijdelijke WMO-verordening, want de transitie in 2014, dat weten we nog niet waar we aan toe zijn. Dus dit is weer een tussenfase eigenlijk. En u gaat er vanuit, het college gaat er vanuit, resultaatgericht in plaats van voorzieningen. U voegt de jurisprudentie in en u zegt, en dat vinden wij wel mooi, als je niet op eigen kracht, dan is er altijd de compensatieregeling, die blijft gewoon bestaan. Ik vroeg me ook af waarom de beleidslegers er niet gelijk bij zouden zijn, maar ik begrijp, dit moet er inzage gelegd, dus dat kost tijd. En dan wil ik toch even praten over het... De WMO-raad, het advies van de WMO-raad, want daar heb ik toch wel wat vragen over. Wij zijn positief over het feit dat u maatwerk gaat leveren, zoveel mogelijk maatwerk. En dat u dus het niet zo strak allemaal heeft vastgelegd, maar dat kan ook een risico in zich brengen. Want mensen weten dan soms ook niet waar ze aan toe zijn. Dus wij willen eigenlijk wel vragen aan de wethouder of daar in de evaluatie, als we dat ooit gaan evalueren, duidelijk komt en dat er ook kwaliteitsmonitoring zal plaatsvinden. Want anders heb je soms het idee van, nou, gaat het wel zoals de mensen willen. Want het advies van de WMO-raad, die hebben wij doorgelezen. En wij vinden het eigenlijk toch wel heel jammer. Want dat noemen zij dus als het gesprek. En we hebben gisteren weer een brief gekregen over de beleidsregels. Dan hebben zij het weer over het gesprek. Dat dat eigenlijk een beetje onder tafel komt te liggen. Het keukentafelgesprek. Ja, ik wil graag met u daarover discussiëren hoe dat nou verder zit. Want u schudt uw hoofd. En wij zijn bang dat als je dus... Kijk, als iemand voor een rolstoel aan de balie komt en hij heeft een beschikking, dan is dat snel gedaan. Maar vooral als je in een complexe situatie zit, je wordt ziek en je hebt ineens een voorziening nodig of allerlei dingen, dan heb je een mantelzorger. En wij willen ervoor pleiten dat u toch iets meer daarvan overneemt. Dat eerste gesprek het belangrijkste is. Want u schrijft over, ja, het kost tijd en ook geld, daar heeft u gelijk in. Maar ik denk als we het uitstellen soms, in sommige gevallen, dat mensen soms later problemen krijgen. En dan kost het misschien nog meer geld. Dus daar wil ik eigenlijk een antwoord op. De PvdA vindt dat een heel belangrijk onderwerp namelijk. Dus daar wil ik eigenlijk een antwoord op hebben van de wethouder. Zover mijn eerste termijn. Dank u wel.
Dank u wel. En mevrouw Landsaat moppelt door zo van als ik nog tijd over heb straks. Ik gok erop, mevrouw Landsaat. Dat ging goed. Mevrouw Wensing.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het is tijd voor een actualisering van de verordening op basis van de dagelijkse praktijk die onze inwoners, de medewerkers van het WMO-loket, maar ook het gemeentebestuur ervaren. De signalen die we onder meer van de WMO-raad, maar ook van de diverse belangengroepen hebben gekregen, bevestigen dit beeld. Mijn fractie is gematigd positief over deze nieuwe WMO-verordening. Mijn fractie kan veel aanpassingen goed plaatsen vanuit de dagelijkse praktijk. Er is daarnaast goed gekeken naar de adviezen van de WMO-raad. De adviezen zijn helder vanuit de praktijk en bieden een duidelijk handvat voor praktische oplossingen. Het college kiest voor maatwerk en zegt de uitwerking in de beleidsregels op te nemen. De WMO-raad geeft er de voorkeur aan dat u de verordening aanpast. Mijn fractie gaat het erom dat het in de dagelijkse praktijk voor onze inwoners eenvoudiger wordt een voorziening aan te vragen en dat maatwerk daarbij het uitgangspunt is. De portefeuillehouder moet mijn fractie nog overtuigen dat hij dit laatste kan bereiken zonder de verordening aan te passen. Elke WMO-aanvraag begint met een gesprek en mevrouw Landsaat had het er ook al over. En wij vragen u daar met klem aandacht aan te besteden. De uitwerking moet een prominente plaats in de officiële stukken krijgen en niet alleen in de werkinstructies van de medewerkers. De rol van de mantelzorger is naar het idee van de WMO-raad te onderbelicht. En wij vragen u met klem ook hier aandacht te blijven besteden aan de mantelzorger die zo'n belangrijke plaats in onze maatschappij inneemt. Voor wat betreft de vervoersmogelijkheden stelt u geen bovengrens te hebben, maar maatwerk te bieden. Kunt u daar een concreet voorbeeld van geven? U gaat de tekst over het vervoer in de verordening niet aanpassen. Wel zullen in de beleidsregels de criteria voor de vervoersvoorzieningen verder uitgewerkt worden. Kan de portefeuillehouder de geest van wat hij hier precies bedoelt schetsen? Wat doet u voor de vrijwilliger die zich maatschappelijk inzet en meer dan 2000 kilometer declareert? U stelt dat in het bepalen van eigen bijdrage wordt gekeken naar de effecten van stapeling van kosten en administratieve belasting. Wat betekent deze uitspraak in de praktijk? Graag een helder voorbeeld van de portefeuillehouder.
Ik heb wel...
Er wordt aan alle kanten nu voor gezorgd. Mevrouw Wensing, wilt u alsjeblieft nog één keer die vraag herhalen? Twee wil de wethouder er graag, ja. En zou u inderdaad iets dichter in de microfoon willen praten? Want het geluid gonst ook in mijn oren hier.
Zo? Gaat zo,
mevrouw De Haan?
Ik zal het...
Sorry, ja, nee, ik wil de voorzitter vragen of het anders eventueel mogelijk is als de wethouder Bakker het moeilijk vindt vandaag om het op een later tijdstip voor te zetten.
Sorry.
Ook dan mijn hand, hoor.
Mocht het niet goed gaan met de wethouder, ik zit ernaast, komt goed.
U mag
mevrouw Wensing.
U mag anders zo mijn briefje best wel even hebben.
Wat zijn we allemaal aardig. Maar als u nog even uw vraag wil stellen, Okay. Het komt echt goed met de wethouder.
Is goed.
Daar zorgen wij voor. Gaat u verder.
U stelt dat in het bepalen van eigen bijdrage wordt goed gekeken naar de effecten van stapeling van kosten en administratieve belasting. Wat betekent deze uitspraak in de praktijk? Graag een helder voorbeeld.
Nou, ze spreekt mij, Tom.
Ja, dan. Laatste stukje. Het begrip eigen kracht is heel belangrijk in de gekantelde verordening. Dit lijkt het nieuwe toverwoord. Eigen kracht van mensen is de basis. Maar als de basis ontbreekt, is ondersteuning wezenlijk. Wij vertrouwen erop dat hiermee zorgvuldig wordt omgegaan. En zien graag in de beleidsregels nadere invulling van dit begrip. Hier is uitgebreid gesproken over de start van de WMO. Maatwerk is nodig. Dit was mijn eerste termijn. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Wensing. Meneer Van Dijk, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter.
En rustig praten, meneer Van Dijk.
Ja, ik ga stoer doen om zonder leesbril te lezen. Dus als ik rare dingen zeg, dan hoor ik het wel. Voor ons ligt de nieuwe WMO-verordening 2013. Een prima en gedegen stuk waarmee onze hele fractie, de wethouder en zijn staf wil complimenteren. De verordening is ingedeeld op basis van te bereiken resultaten, in plaats van te verstrekken voorzieningen, zoals we gewend waren. Onze fractie vindt het een prima en begrijpbare keuze. De te bereiken resultaten zijn smart geformuleerd en in de nieuwe verordening is meer ruimte voor maatwerk en worden minder zaken in detail geregeld. Nieuw is ook het afwegingskader. Dit is bedoeld als instrument voor de beoordeling of een individuele voorziening nodig is, dan wel het resultaat op een andere wijze kan worden bereikt. Het is een prima instrument om ook het principe van de eigen krachtconferentie structureel toe te passen. We hebben het net ook al gehad over de eigen kracht. We zijn blij dat de WMO-raad in kan stemmen met het voorliggend raadsvoorstel. Net als de WMO-raad maken we ons wel zorgen over de plek die het gesprek inneemt in de verordening. We begrijpen dat het gesprek niet bij alle aanvragen ingezet hoeft te worden, maar bij de wat complexere zaken mag deze zeker niet overgeslagen worden, al was het alleen maar om de vraag achter de vraag verhelderend te krijgen. Soms kan iemand een vraag hebben, maar eigenlijk iets anders nodig hebben. Voorzitter, onze grootste zorg ligt bij de uitvoering van deze verordening. Het lijkt ons in voorkomende gevallen soms ingewikkeld om te kunnen bepalen wat iemand nog wel en wat iemand nog niet kan. Wie bepaalt dit en volgens welke richtlijnen? Het blijft subjectief. Zorgelijk is ook het bepalen van de rol van het netwerk van een aanvrager. Wat kan of wil die bieden? We willen niet dat hulpbehoevenden aan hun lot worden overgelaten bij bijvoorbeeld een nalatend netwerk. Maar hoe krijgen wij het netwerk in beweging? En hoe ver gaat de gemeente hierin? Onze fractie is van mening dat in dit soort situaties juist die eigen krachtconferentie, waarbij iedereen om de tafel komt, wordt uitgenodigd en komt zitten en medeverantwoordelijk wordt gemaakt voor de nodige hulp, dat die uitkomst kan bieden. En onze fractie wil u dan ook met klem verzoeken om dit middel te verankeren in de verordening, of in ieder geval op te nemen in de werkinstructies. Dat is mijn bijdrage, voorzitter.
Dank u wel. Dan ga ik
zonder
door
bril.
Het was niet te merken, echt niet. Meneer Zwaneveld.
Dank u wel, voorzitter. In Gods ogen is ieder mens van onschatbare waarde. De zorg voor elkaar behoort daarom tot de verantwoordelijkheid van iedereen. Maar dat is in de huidige maatschappij helaas niet meer vanzelfsprekend. Met dit in gedachten kijken we enigszins bezorgd naar de stappen die worden beschreven op bladzijde 12 van de verordening. Artikel 4, lid 2, beschrijft welke volgorde men op zoek gaat naar mensen en middelen die kunnen bijdragen aan de benodigde resultaten. De heer Van Dijk sprak er al over. Er wordt ook gesproken over de gebruikelijke zorg die huisgenoten elkaar horen te geven. En onze zorg gaat over de situaties waarin huisgenoten niet datgene doen waarvan een beoordelaar of anderen vinden dat ze dat behoren te doen. Wanneer huisgenoten of een sociaal netwerk om welke reden dan ook geen bijdrage leveren aan de benodigde resultaat, hoe triest dat ook mag zijn, dan verwacht onze fractie dat de volgende stap in de afweging wordt gemaakt zonder verdere gevolgen voor de aanvrager. Dit past in onze ogen bij een oplossingsgerichte overheid die de bescherming van de zwakken in de samenleving nadrukkelijk tot haar taak rekent en waar mogelijk gebruik maakt van de beschikbare mantelzorgers. Tot slot zijn we blij dat de positie van de mantelzorger in deze verordening vorm begint te krijgen. Onze fractie is benieuwd hoe de rol en de positie van de mantelzorger in de verordening van 2014 verder wordt uitgewerkt. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Zwaneveld. Meneer Tuning.
Dank u wel, voorzitter.
Het voorliggende voorstel, de verordening 2013 van de WMO, dat is een hele goede vertaling van, zoals wij hebben besproken met elkaar, hoe we de WMO willen toepassen. U zegt terecht van het is een stapsgewijze verkenning naar oplossingen. En die vinden wij heel goed vertaald terug in de verordening. Het is heel helder opgeschreven, geen misverstand erover. Dus grote complimenten daarvoor. Ik zeg op voorhand, waar het uiteindelijk natuurlijk om gaat, is of wij de doelgroep weten te bereiken die dat nodig hebben. Nou weet ik dat je dat niet in de verordening regelt. Maar ik vraag er wel voortdurend aandacht voor. Want uiteindelijk gaat het erom dat er een heleboel mensen zijn die wij niet kennen. En wellicht toch die voorzieningen nodig hebben om goed te kunnen blijven functioneren. Dus daar vraag ik aandacht voor. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om, en velen van u hebben dat al gezegd door middel van dat gesprek, maar het gaat er natuurlijk om, omdat het nu vooral mensenwerk is, om te zoeken naar welke oplossingen vind je nou als maatwerk, hoe die verordening wordt uitgevoerd. Wordt het heel rigide toegepast of juist heel ruim? Daar willen wij graag zicht op krijgen. Dus ik vraag het college via de portefeuillehouder om de raad daar toch inzicht in te gaan geven de komende tijd. En niet alleen in de PCC-cyclus op hele abstracte niveau zeg maar informatie te geven. Maar het gaat juist om hoe wordt nou deze verordening toegepast. Hoe rigide is dat nou of juist niet? Hoe wordt het beleefd? Dus ik wil ook graag als raad van verschillende kanten daarover geïnformeerd worden. Dus een oproep, niet alleen aan het college, maar ook aan anderen, niet in de laatste WMO-raad, om ons daarover te informeren hoe het in de praktijk gaat. Eigenlijk had ik daarmee mijn bijdrage kunnen beëindigen, maar ik wil toch nog eventjes één specifiek onderwerp op tafel leggen, dat is artikel 5. Daarin wordt beschreven dat als er een aanpassing aan een woning nodig is en die kosten zijn zodanig hoog, dat er dan gekeken wordt naar een verhuismogelijkheid. Als die zich voordoet binnen 1 jaar, dan staat in de verordening letterlijk, dan wordt dus de verhuisvergoeding toegekend. Dat is dus geen kanbepaling, dat is een dwingende bepaling. En nou vraag ik u, hoe gaat het nou in de praktijk? Als iemand in Lissebroek woont, een heel goed sociaal netwerk heeft, die hem ondersteunt in het functioneren. Alleen de woning moet dusdanig aangepast worden dat er hele grote kosten aan vastzitten. Dan kan er wellicht binnen Hoofdorp binnen 1 jaar een geschikte woning worden toegekend. Als de verordening nu toegepast wordt, dan moet dat worden gedaan. Daarmee verliest men wel zijn netwerk. Nou, hoe gaat de portefeuillehouder met dit fenomeen om? Want zoals het nu beschreven staat, is het heel, heel strikt. Daar kan je eigenlijk geen kant uit. Terwijl je eigenlijk zou willen dat iemand in Lissebroek blijft, omdat het sociale netwerk daar zit, om hem te helpen. Hoe gaat u daarmee om? Dat is een hele specifieke. Maar goed, dat gezegd hebbende, het is een goede verordening. Het gaat om de uitvoering. Daar willen we graag zicht op krijgen het komende jaar. En hoe denkt u daar ons over te informeren? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Tunink. Meneer Jonkhout.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal even mijn blaadjes wegleggen. De VVD is in grote lijnen tevreden met de inhoud van deze WMO-verordening. Naast de noodzakelijke juridische aanpassingen rond individuele voorzieningen vanuit de AWBZ is er nog een tweede reden voor de aanpassing en dat is de reeds gekantelde praktijk in de maatschappelijke ondersteuning. En u begrijpt, dat is een praktijk die in de lijn is met het VVD-gedachtegang op dit onderwerp. Bij de VVD vinden wij immers al lang dat er eerst moet worden gekeken naar wat iemand zelf nog kan, naar wat eventuele huisgenoten kunnen betekenen en wat er door een beroep op het eigen netwerk van iemand kan worden gerealiseerd. En pas daarna kijk je naar aan welke voorziening de persoon in kwestie echt behoefte heeft. Dus wat dat betreft zijn we heel erg tevreden. En ook de genoemde ambities van de gemeente op dit punt, namelijk eigen kracht en oplossingsgericht in plaats van voorzieningen gericht. Ja, onderschrijven wij natuurlijk ook. Dat kon u natuurlijk ook wel verwachten van ons als VVD. En natuurlijk, voorzitter, ik zeg dat geloof ik elke keer als we het over het sociale domein hebben. Ik ga het nu weer zeggen. Er zullen altijd mensen zijn die het niet redden op eigen kracht of met gebruikmaking van het eigen netwerk. Het spreekt voor zich dat we die mensen niet in de kou moeten laten staan en dat er hierbij individueel maatwerk moet worden geregeld. Zijn er helemaal geen punten waar wij op- of aanmerkingen over hebben? Valt mee, voorzitter, eigenlijk maar 1. En toch is dat wel een punt wat er bij ons als fractie niet helemaal in wil. Of eigenlijk gewoon niet in wil. In de verordening wordt namelijk gesproken dat een eigen auto pas wordt aangepast als de persoon in kwestie geen gebruik kan maken van collectief vervoer. VVD wilde het toch graag anders zien. We wilden de mogelijkheid tot het aanbieden van het aanpassen van de auto tot de vaste mogelijkheden laten behoren. Als een aanpassing ervoor kan zorgen dat iemand een stuk zelfstandigheid kan behouden, en het is omgerekend ook nog goedkoper in de lengte van de tijd dan gebruik te maken van het collectieve vervoer, dan vinden wij dat moet je dan gewoon doen. Dus je moet de auto eigenlijk gelijkstellen aan het collectieve vervoer. We snappen niet zo heel goed wat daar het verschil van is, maar dat hoorden we graag van de wethouder zo. En natuurlijk, voorzitter, denken wij ook altijd, en dat zullen wij echt niet als enige partij hier in de raad zijn, eigenlijk allemaal, alle veranderingen in het sociale domein, denk je eigenlijk meteen aan de transities. Hoe zit het daarmee? Nou, daar kunnen, en dat is volkomen terecht, er kunnen in deze verordening natuurlijk niks over gezegd worden. Toch vinden we, willen wij als VVD toch een beetje voorsorteren. We willen het in ieder geval eventjes in de groep gooien. Want als je kijkt naar de participatiewet, waarbij een tegenprestatie voor het hebben van een uitkering mag worden gevraagd, lijkt het ons idee om mensen met een uitkering in te zetten ter ontlasting van de mantelzorger. En nogmaals, het gaat dan wel om eenvoudig werk. En ik zie meneer Van Dijk al van hier ga ik me bij aansluiten.
Wat fijn, dat wou ik dus net zeggen. Meneer Van Dijk, gaat u zich daarbij aansluiten?
Nou, sterker nog, dat was mijn punt in de tweede termijn. Dus ik vind het heel jammer dat meneer Jonkhaard dit punt van me afpakt. Want ik wil het aan meneer Jonkhaard vragen. Van, we hebben kunnen lezen over een was- en een strijkservice in onze gemeente. En die is er helemaal niet. En dat lijkt me nou net zo'n hele mooie tegenprestatie van mensen met een uitkering die 1 of 2 dagen in de week zo'n service gaan bemannen.
Meneer Van Dijk, het is een interruptie, niet uw tweede termijn. Nou ja, vindt u ook niet,
dus
meneer Jonkhout?
Ik ben benieuwd of meneer Jonkhout daar het met mij eens is. Ik denk het wel.
Laat u de was strijken.
Ik ben toch blij dat ik hem gezegd heb. Want pikt u misschien mijn idee. Maar nee, helemaal eens hoor, meneer Van Dijk, natuurlijk. Concluderend, voorzitter. Wij zijn bijna tevreden over de verordening. Wat ons betreft, de auto mag wat ons betreft gelijk aan het collectief vervoer worden gezet. En dan wachten we graag de reactie af. En dan kom ik eventueel in de tweede termijn nog even terug.
Heerlijk, de liberale hoek. Dames. Mevrouw De Haan, mevrouw Bouwman, mevrouw Van der Helm. Wie van u? Mevrouw De Haan, gaat u gang.
Ja, voorzitter, ook al is er inmiddels zoals gewoonlijk alweer heel veel gezegd, toch kan ik me grotendeels daar wel bij aansluiten. We zullen ook zeker voor dit raadsvoorstel voorstemmen. Het WMO-verordeningsstelsel is wat ons betreft mensenwerk. En mensenwerk betekent ook maatwerk in dit geval. En zeker als de heer Tuning al aangaf, er zijn bepaalde voorbeelden te noemen waarbij gewoon het stelsel niet voldoende is. En zeker wat meneer Van Dijk van de Forza ook al zei. Daarin kan nou juist het gesprek ontzettend belangrijk zijn. Dat kan er precies net voor zorgen om te achterhalen, als iemand dat huis krijgt op een andere locatie, vervalt aan zijn netwerk. Zo zijn er nog heel veel meer voorbeelden. En juist daarvan zien wij het belang eigenlijk in dit rapport. Tot zover dan ook.
Dank u wel. Mevrouw Van der Helm.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb het raadsvoorstel vind ik een heel goed voor raadsvoorstel. Ik heb de collega's gehoord en ik vind het wel wonderlijk dat als je de verordening, als er keuzes worden gemaakt en er wordt naar maatwerk gekeken, eerst in de omgeving van de aanvrager, dat dan meneer Jonkhout van de VVD komt met van goh, we moeten de eigen auto aanpassen als vaste mogelijkheid. Terwijl die wel eerst een beroep doet op het netwerk en verder om de aanvrager te helpen. Dat vind ik een merkwaardige. Verder ben ik er wel voor om maatwerk te leveren. Dat we dus niet automatisch gelijk een voorziening voortreffen. En dat de WMO-raad daarin is meegaan, vinden we ook een goede. Het is een tussenfase. We wachten op de verordening van 2014. Dank u wel.
U begrijpt dat meneer Jonkhout u graag wat wil vragen.
Ja, ik was kortstondig aan het nadenken van wat bedoelt u nu eigenlijk? En ik kom daar niet uit. Dus ik moest wel even in. Wat wilt u nu precies zeggen? Wat wilt u ons meegeven?
Nou, waar ik wil ingaan, dat u wil dat het eigen vervoer gelijkgesteld wordt met het, en dan moet u mij maar corrigeren als dat niet zo is, met het openbaar vervoer, nee, niet openbaar, aangepakt, collectief vervoer, dat was het.
Mag ik daarop reageren, voorzitter? Nee, ik heb gezegd, het collectieve voer moet ook een mogelijkheid zijn. Maar als het de auto kan worden aangepast en het op termijn zelfs nog goedkoper is om de auto aan te passen in plaats van iemand met het collectieve voer te laten deel te laten nemen, dan moeten we dat gewoon doen. En dat heeft helemaal niets met het eigen netwerk te maken. Dat is gewoon collectief vervoer en het in de eigen auto.
Bent u met ons, met de ZVP, eens dat dat een mogelijkheid moet zijn, maar geen vaste mogelijkheid?
Ja, daarom stellen wij het ook gelijk aan. Dus wat dat betreft is de VVD het eens met het CDVP.
Nee, dat wil ik even nuanceren. Ook daar vinden wij dat er maatwerk geleverd moet worden en dat het niet behoort tot de vaste mogelijkheid zoals u dat wil opnemen in de verordening. Of heb ik dat verkeerd begrepen, meneer Jonker?
Nee, u kunt hem wat mij betreft terugvragen. Wij hebben gezegd, als de auto kan worden aangepast en het op termijn is het net zo duur als het collectief vervoer, dan moet dat wat ons betreft kunnen. Ik heb ook gezegd, ik wacht even op het antwoord van meneer Bak, want dat heb ik gezegd.
Natuurlijk. Wilt u ook met de auto?
Nee, daar ging het mij niet om. Maar ik kon er eigenlijk geen soep meer van maken. Wat ze met elkaar, dus dan waren ze het weer eens, dan weer niet. En ik was eigenlijk de draad een beetje kwijt tussen jullie twee in de discussie.
Nou, en die gaan we dus nu niet overdoen, dank u wel. Mevrouw Van Helm, was dit het einde van uw bijdrage?
Ja, voorzitter, in eerste termijn wel.
Fijn. Mevrouw Bouwman. Oké. Wij zijn ook erg tevreden over deze aanpassing en de verbeterpunten in deze nieuwe verordening. Het moet niet verrassend zijn. We zijn positiever over dat er meer aandacht is voor de positie van de mantelzorger. En dat er meer ruimte is voor maatwerk. Ik had nog wel heel snel vragen, maar die zijn echt per herhaling al gesteld. Dus dat ga ik lekker niet doen. Ik heb nog wel één vraag voor de wethouder. Is dat wij ons zorgen maken over de houdbaarheid van het netwerk. Ik geloof dat dat ook al door Voorts is gesteld. Zo'n netwerk is kwetsbaar. Mensen die gaan verhuizen, die laten het gooien het bijltje erbij neer. Gaan op vakantie, maakt niet uit wat voor reden. Maar er zijn veel mensen die ook wel weer afhaken. En wat is dan het alternatief als netwerkers maar voor korte tijd volhouden? Wat kunnen we de mensen dan bieden? Dat was het.
Nou, dan hebben we iedereen gehad. En dan hoop ik dat u de spraakverwarring over de auto en het collectieve vervoer kunt verhelderen. Gaat uw gang.
Ik vind het op zich vind ik het wel een hele interessant over de auto. Even kijken. Sommigen van u hebben gesproken over de beleidsregels. Daar gaan we het nu niet over hebben. Heel veel wordt aangepast in de beleidsregels. Die beleidsregels worden nu gemaakt. En op redelijk korte termijn, eigenlijk binnen een maand ongeveer, dan zult u die ook zien. Beleidsregels zitten niet in een raadsvoorstel. Het is een collegeverantwoordelijkheid om die vast te stellen. Laat eens kijken waar ik mee begin. Ik begin in ieder geval u allemaal bedankt voor de bijna collectieve adhesie die betuigd is. En wat u ook zegt, wij zijn inderdaad op weg om datgene te doen met de WMO wat we ons ooit eens een keer hebben voorgenomen, ook om dat te genoemen. Dank daarvoor, meneer Tuning. Meneer Tuning zegt, hoe bereik je nou de doelgroep? Nou, de doelgroep, dat zijn de mensen die op dit moment bij ons komen en aankloppen voor een voorziening. Maar u doelt waarschijnlijk ook op die veel bredere groep waarvan wij straks in de transitie van het sociaal domein toch maar moeilijk zullen weten wie dat nou zijn. Omdat, omwille van privacyregels, de adressen en de namen niet bekend worden gemaakt. Gelukkig blijkt dat nu in de doorlopende discussie we niet alleen meer op postcodegebied de gegevens krijgen, maar dat je ziet dat toch ook wel een kanteling is in de privacy regelgeving, want privacy wetgeving bestaat eigenlijk niet. Het is een regelgeving die er is om wel op vertrouwelijke manier te delen mensen die hulp ook nodig hebben. En dat zijn de mensen die je zelf moet bezoeken. En dat zijn ook de mensen, denk ik meneer Tuning, waarbij we het toch maar moeilijk over de eigen kracht kunnen hebben in veel gevallen. Want die eigen kracht is er niet. Wij praten heel makkelijk over eigen kracht. En eigen kracht is iets, als mensen dat hebben, dan kan je dat ontwikkelen, dan kan je ze daarin ondersteunen. Maar er zijn mensen, kan u zeggen, die hebben die eigen kracht niet. Dat zijn geslagen mensen die aan de onderkant van de samenleving zitten. En die hebben onze steun gewoon nodig. Dat zijn niet de mensen tegen wie we zeggen, zou u dat zelf eens een keer op willen lossen. U zegt, ik wil ook graag meer informatie buiten de PCC's. Bekende cycli wil ik dat hebben. Dat zal ook, want dit onderwerp gaat ook deel uitmaken van de totale transitie binnen het sociaal domein. Dus u wordt daar voortdurend in meegenomen. Ik heb het al een keer eerder gezegd, wat wij gaan doen in die drie transities is niet iets wat alleen door het college bedacht wordt en waarvan aan de raad wordt gevraagd, wat vindt u ervan? Zou je daar een stempeltje op willen zetten? Nee, dit is iets wat de samenleving zo gaat beïnvloeden dat ik, maar ik heb het al eerder met u gedeeld, van mening ben dat, ja, dat is iets gezamenlijks. Natuurlijk hebben we de verantwoordelijkheid, maar u heeft dat ook. Gezamenlijk komen we tot de transities in het sociaal domein, want als we dat niet doen, en ik haal mezelf uit van een paar maanden terug, dan is de kans groot dat het niet helemaal gaat zoals we dat willen doen. U heeft een voorbeeld gebruikt van een meneer of een mevrouw die in Lissebroek woont. Dat is het verhaal over de verbouwing of de verhuizing. Maar die heeft een heel sterk netwerk. Ik kan u zeggen, zo rigide zit die verhuisregel niet in elkaar. Er wordt heel goed naar gekeken. Wie een sterk netwerk heeft, voor wie het noodzakelijk is om daar in Lissebroek te werken, te leven, ja, daar zal geen verhuizing plaatsvinden. Dus het wordt niet zo rigide, wordt het uitgevoerd als dat in uw ogen gebeurt. Dat sluit meteen aan bij de vraag van, volgens mij is dat mevrouw Landsaat geweest, waarom wordt in de verordening zaken nou niet strakker vastgelegd? Dat is omdat we juist de mogelijkheid willen geven aan de professional om in die nieuwe benadering, waarbij het niet meer gaat alleen om de compensatieplicht materieel, maar waar het gaat om het hele scala aan mogelijkheden die doorlopen worden, om de professional de mogelijkheid te geven om daar creatief mee om te gaan. Dat betekent ook een stuk vertrouwen geven aan de professional. En natuurlijk moet dat gemonitord worden, want als het uit de rails loopt, ja, dan loopt dat voor mensen echt uit de rails. Dat moet voorkomen worden. En dat moet dus ook bewaakt worden. Anderen hebben ook de opmerking gemaakt, wat gebeurt er nou als dat netwerk, als dat zo fragiel blijkt te zijn dat het uit elkaar valt? Moet je dan constateren na een paar weken dat iemand doodziek thuis zit en geen hulp meer krijgt? Nee, dat uiteraard niet. Als we kijken naar netwerken, dan kijken we naar duurzame netwerken en niet naar gelegenheidsverbanden die zijn ingesteld. Maar anders dan in het verleden is het niet zo dat er een automatisch beroep gedaan kan worden op een materiële vergoeding van de gemeente. Eerst zal gekeken worden, dat is die reeks wat iemand zelf kan. Heeft hij een netwerk? Zijn er voorliggende voorzieningen? En dan kom ik eigenlijk bij uw auto terecht. Ja, een autoaanpassing, gaan we dat doen als er ook collectief vervoer is? Nee, gaan we niet doen, want collectief vervoer, dat zijn de regels die we vast hebben gelegd met elkaar, hè? Ook in deze raad al eerder. Collectief vervoer is een voorliggende voorziening. Die zal eerst aan de orde komen. Daarbij komt nog een ander probleem. Stel dat we dat standaard zouden maken. En ik weet, de VVD is een sterk voorstander van het goed gebruik van een automobiel. U ziet dat als een recht. Ik bedoel dat overigens niet balinerend. Maar stel dat wat u voorstelt, dat geïmplementeerd zou worden, dan zou daar zo stevig gebruik van gemaakt worden dat het collectief vervoer wat we nu kennen, dat daar aanzienlijk minder gebruik van gemaakt zou worden. We leggen er nu al geld op toe, dan zou collectief zo'n onbetaalbare zaak ook nog worden. Dus we willen het wel graag houden zoals we dat nu hebben vastgesteld.
Dat levert twee reacties op. Eerst meneer Van Dijk, dan meneer Jonkhout.
Ja, dank u voorzitter. Wat ik zo mooi vind van die verordening is dat we het hebben over maatwerk. Maar wat ik hier hoor is dat toch de ene collectieve voorziening in de stand moet gehouden en daardoor in mijn ogen het recht van iemand om ook zich met een auto te kunnen verplaatsen, dat daardoor teniet wordt gedaan. Dat vind ik jammer, want dat vind ik nou net geen maatwerk. U zegt, ja, dan zullen er heel veel mensen gaan komen met aanvragen. Kunt u dat staven met voorbeelden? Want dat ben ik niet helemaal van overtuigd. En nogmaals, ik vind het jammer, want ik vind dat nou juist een stukje maatwerk. Dat iemand niet op collectief vervoer moet wachten, zodat iemand anders daar weer gebruik van kan maken.
Dank u wel, meneer Van Dijk. Meneer Jonkhout.
Bedankt voor het aanvullen van meneer Van Dijk. Hoef ik dat niet te herhalen, want dat was een beetje mijn inbreng ook. Maar even om het helemaal helder te hebben, is collectief vervoer dan per definitie duurder dan het aanpassen van een auto? Heb ik dat dan goed begrepen?
Nee, collectief vervoer is niet duurder dan het aanpassen van een auto. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. In de meeste gevallen is het aanpassen van een automobiel duurder. Ja, maar ook dat is dus maatwerk. Als iemand collectief vervoer nodig heeft en hij moet daarmee, de bovengrens is 2000 kilometer. Hè, maar even de vrijwilliger die veel doet, wat doe je daar dan mee? Ja, ik ga maar gewoon door al uw vragen heen. Nou, ook daar wordt maatwerk geleverd. Die krijgen extra kilometers toebedeeld. Stel dat die een auto heeft met een... Even mevrouw de Haan, als ik mag. Als een auto heeft met die aangepast moet worden voor een x-bedrag. En dat is aanzienlijk goedkoper, of gewoon goedkoper, dan het collectief vervoer. Ja, en de wens leeft daar, ja, dan moet die auto worden aangepast. Maar het kan niet zo zijn dat we gewoon zeggen, iedereen die een auto heeft en een beperking en die wil die auto aangepast hebben, gaan we die auto aanpassen. Dat is ook een grote rigiditeit.
Ik zou u even willen verzoeken om de wethouder uit te laten praten, want ik merk dat het hem steeds meer moeite gaat kosten. Dan kunt u allemaal in uw tweede termijn nog even reageren. Dan kunnen we het even gebundeld houden, want anders vrees ik dat ik zo meteen de vergadering afzet.
Ik ga gewoon door. Ja. U heeft het over een kwaliteitsmeter, mevrouw Landsaat. Dat heb ik net al gezegd. Daar waar je meer vrijheid geeft, zul je ook goed moeten monitoren. Ja, hoe daarmee omgegaan wordt om de inwoners van deze gemeente niet in de steek te laten. Mevrouw Wensik zegt, het moet eenvoudiger worden een voorziening aan te vragen. En die vraag begrijp ik niet. Want het is op dit moment is het eenvoudig om een voorziening aan te vragen. Maar in de gekantelde methodiek is een voorziening niet onmiddellijk het eerste wat gedaan wordt. Dus hoe u dat nou... U bedoelt dat er meer voorzieningen aangevraagd moeten worden? Want dat is een strijd met de methode, met de gekantelde methode, waarbij mensen eerst zelf hun problemen proberen op te lossen. Maar ik hoorde straks nog wel even van u wat u ermee bedoelt. Rol van de mantelzorger is onderbelicht. Nee, de rol van de mantelzorger is niet onderbelicht. Recht van de mantelzorger, dat is een afgeleid recht. Dat komt omdat het afgeleid omdat het een relatie heeft met degene die de mantelzorg moet ontvangen. Als die om een of andere reden geen mantelzorg meer nodig heeft, bestaan er ook geen rechten meer voor de mantelzorger. Dus dat is het afgeleide. Er zijn dus, en één probleem, maar dat hebben we denk ik al eerder met elkaar hebben dat besproken, via het steun van de mantelzorg weten wij de mantelzorgers die zich daar aangemeld hebben. Maar er zijn legio mantelzorgers, en daar ben ik van overtuigd. We proberen ze nog steeds op te sporen, die gewoon zeggen van, bekijkt u dat maar. Ja, wij doen dat gewoon zelf. Met name hebben we laten onderzoeken hoe dat nou in allochtone kring is. En daar blijkt dat er heel sterk een beroep wordt gedaan op mantelzorgers. Met name hele jonge mantelzorgers ook. Die ernstig overbelast raken, maar die zich niet melden bij het steunpunt mantelzorg. Dat is een punt van zorg wat ook de aandacht verdient, maar de aandacht ook krijgt. Vervoer, geen bovengrens. Ik heb daar net iets over gezegd al in relatie tot het autogebruik. Bepalen eigen bijdrage, stapelen kosten. Nou, dat is heel eenvoudig. We moeten ervoor gaan waken dat eigen bijdragers niet zo zwaar worden, dat het bestedingspatroon van mensen gaat aantasten. Dus misschien staat het er een beetje ongelukkig omschreven, maar het is heel aardig en netjes bedoeld. Wat doe je nou met eigen kracht als de basis ontbreekt? Ik heb daar volgens mij net ook op gereageerd. De heer Van Dijk heeft eigenlijk adhesie uitgesproken. Hij heeft wel zorgen over de plek van het gesprek. Het gesprek is niet altijd nodig. Er zijn twee gesprekken. Eén, dat is eigenlijk het keukentafelgesprek. En daar hebben we zelf ervaring mee. Daar ga je in gesprek met iemand die zegt, ik wil een scootmobiel. Nou zal dat straks niet meer zo snel gebeuren. Want de aanvraag om een scootmobiel, die zal altijd gevolgd worden door een keukentafelgesprek. Omdat in het gekantelde experiment al duidelijk werd dat mensen zaken aanvragen die ze A, niet nodig hebben, en B, en alsnog krasser, eigenlijk ook niet willen. Hè? Een mevrouw, en ik gebruik dat voorbeeld vaker, omdat die een scootmobiel wenste te hebben, daar zijn gesprek mee gevoerd. En wat blijkt, die mevrouw was zo verschrikkelijk eenzaam, stikken alleenzaam, en die had behoefte aan contact. Dus wat er is gebeurd, dat is wel aan een netwerk, aan een goed netwerk gebouwd, dat ze ook enkele weken, dagen per week, contacten had met andere mensen. Mevrouw heeft geen scootmobiel, maakt gebruik van collectief vervoer en is een veel gelukkiger leven gaan leiden. Nou, dat is dus ook het belang van dat gesprek. Dan hebben we de eigen krachtconferenties. Nou, dat is een hele andere. Dat is, even los van de WMO, als je ook de jeugdzorg erbij pakt. Ja, en dat zijn de zware, dat zijn de zware problemen zijn dat. Even kijken. Meneer Zwaneveld, u heeft iets, een opmerking gemaakt dat alle mensen gelijk zijn en ik ondersteun u daarin van harte. Als huisgenoten niet willen meewerken, wat betekent dat voor de aanvrager? Ik zou bijna willen zeggen, die vraag stellen is de vraag beantwoorden. Als het zo is dat er huisgenoten zijn die een lange neus trekken, dan zullen ze wel aangespoord worden. Maar als ze hun vader, moeder of wat ook in de steek laten, dan zijn er andere voorzieningen die naar voren moeten komen. Uitgangspunt bij dit alles is, en je kunt het nooit helemaal voor zijn, maar mensen mogen niet tussen wal en schip in vallen. Ieder mens heeft waarde. Ieder mens zal tot zijn recht moeten komen. Meneer Tuning, net gesproken. Meneer Jonkhout met de auto. Even kijken. Ja, mensen met een uitkering inzetten voor de ontlasting van mantelzorgers. Ik heb enig inzicht in de wat hardere kern van mensen met een uitkering. En ik denk, dat is heel lastig, hoe moet ik dat nou omschrijven? Ik denk dat mijn moeder die niet graag op visite zou krijgen om haar te helpen. Zo'n tussenstation, ja, als een tegenprestatie, want we hebben geen wasservice in... om te kijken of we dat kunnen aanpakken, hè? Want dan heb je geen direct contact met mensen. Nou, dat is op enig moment, vind ik wel, het onderzoek waard. Maar nogmaals, waar het gaat om de mensen die echt sociaal vaardig zijn... Ja, daar zetten we in op betaald werk. Dat is mensen pas in hun kracht zetten. Mevrouw De Haan, volgens mij was u het gewoon eens. Ja. Mevrouw Van der Helm, heb ik ook adhesie horen uitspreken... En mevrouw Bouwman, nu ja, zorg over de houdbaarheid van het netwerk. Dan had mevrouw CD ook nog een vraag. Ja, dat beleidsplan is in 2011 niet vernieuwd. Omdat we voorzagen dat het dan niet houdbaar zou zijn, ja, voor de kanteling. Ja, dus het moet ingepast worden, ja, in het totaal van de decentralisaties. Dus het was niet zinvol om dat te doen. Het had in ieder geval was het niet transitiebestendig geweest. U praat over 4 maanden. U zegt... Wat waren ook precieze woorden? De verwerking van de brief van de WMO-raad. Ja, die is op 5 augustus is binnengekomen. Bijna als een geschenk, moet ik zeggen. Maar ja, dan moet die geanalyseerd worden. En aangezien we in een kanteling zitten, moet je wel kijken... wat betekent dat nou eigenlijk, ja, de adviezen die je van de WMO-raad krijgt? Niet alleen voor de verordening, maar ook voor de nog vaststellen beleidsregels. Nou, daar zijn ambtenaren in de maand december mee bezig geweest... In de maand januari, februari heeft ook het college, ja, meerdere keren visie gegeven, ja, op het geheel. En dat heeft geresulteerd in een vaststelling in het college op 12 maart. Heel zorgvuldig, het is dus geen 4 maanden. Het is 3 maanden geweest, plus nog een weekje ongeveer. Maar de zorgvuldigheid maakte dat deze termijn wel in acht genomen moest worden. Ik geloof dat ik de vraag beantwoord heb.
Dat gaan wij merken, want wij gaan voor een tweede termijn. En dan begin ik bij mevrouw CD. Zijn uw vragen beantwoord, mevrouw CD?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, mijn vragen zijn beantwoord. Natuurlijk vindt het CDA het heel prettig dat het college zorgvuldig omgaat met het advies van de WMO-raad. En daar dan ook de tijd voor neemt. Prima. En voor de rest zullen wij instemmen met het raadsvoorstel. En complimenteren wij alsnog het college en met name onze wethouder met dit prachtige voorstel. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Landsaat.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik dank de wethouder ook voor zijn antwoorden. Met name over de kwaliteitsmonitoring. Maar het is mij nog niet helemaal duidelijk hoe die over het gesprek... hoe u dat nou interpreteert wat ik vroeg. Ik wil namelijk gewoon zorgen dat mensen in gesprek komen... voordat ze zich een buil vallen. Want dat gebeurt. Wij hebben casussen waar we van weten... dat is eigenlijk in het begin fout gegaan... en dan komt het nooit meer goed. En dat wil ik even van u horen, als dat nog kan. En over het wassen en strijken... ik vind dat eigenlijk wel een hele leuke... want als je in een netwerksituatie... heb je daar dat helemaal niet nodig. Want dan doen die mensen dat voor je. En als het compensatiebeginsel is... dan is daar een andere mogelijkheid voor. En ik denk dat je het je ook niet kan vragen aan werklozen... die wij hebben in het bestand... Want dat is ook niet zo betrouwbaar. Ik denk dat je daar andere middelen moet zoeken. Misschien is er een initiatief. We krijgen het Repair Café, geloof ik. Misschien kan je daar ook zoiets onderbrengen. Ik weet het niet, maar dat is een leuk idee misschien. En over de eigen auto, daar wil ik het ook nog even over hebben. Ik begrijp dat meneer Jonkhout het zegt. Maar er was vroeger een regeling. Toen kon je een auto gewoon via het GAC krijgen als je wat mankeerde. Dat heeft heel veel geld gekost. Dat kunnen we dus niet meer betalen. En die kant moeten we ook niet uit. Dus de collectieve voorziening hebben we juist in deze gemeente Haarlemmermeer ingesteld voor zulke soort gevallen. En die mensen krijgen een speciale pas, deur-tot-deur vervoer. Ik denk dat dat een hele mooie regeling is. En zo kunnen we hem ook in stand houden als we hem gebruiken.
Dank u wel, mevrouw Landsaat. Mevrouw Wensing, u heeft nog 1 minuutje.
Ik had nog één vraag waarvan ik dacht, die is niet beantwoord. Want ik heb gevraagd, kan de portefeuille... Nee, wat doet u voor de vrijwilliger die zich maatschappelijk inzet... en meer dan 2000 kilometer declareert?
Die krijgt maatwerk. De wethouder heeft gezegd dat daar ook maatwerk toegepast wordt. En de vrijwilliger mag gewoon doorrijden. Dat zeg ik dan maar. Dat is mijn interpretatie. Hè? Mevrouw Wensing, dat was hem. Dan ga ik door naar meneer Zwaneveld.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb verder geen vragen. Het is allemaal prima beantwoord. Dank u.
Meneer Tuning.
Wel, voorzitter. Nou, op zich ben ik heel tevreden met de antwoorden van de portefeuillehouder. Zeker ook op mijn vraag van dat artikel 5 en lid 4. Zoals hij dat beantwoord heeft, ben ik heel erg tevreden mee. Maar er staat, en ik citeer even uit het artikel. Er staat, kijk, als er had gestaan van indien een woning aangepast moet worden, maar de kosten daarvan zijn aanzienlijk hoger dan een verhuisvergoeding, dan kan een verhuisvergoeding worden toegepast. Dan volg ik helemaal de wethouder. Maar er staat, indien dat het geval is, dan wordt een verhuisvergoeding toegepast. Dus er is geen ruimte voor interpretatie. En dat was mijn punt, van ik ben het helemaal eens met uw antwoord, maar het staat er niet. En dan ben ik benieuwd, dat is voor mij een beetje de proef of de pudding natuurlijk, van hoe gaat dat in de praktijk nu? Want een ambtenaar die moet dit toepassen, die kan niet anders dan als de kosten hoger zijn dan moet hij dat gaan doen. Maar goed, eventjes nog op meneer Jonkhuis reageren. Ik realiseer me dat het eigenlijk veel meer voor de algemene beschouwingen is en niet zozeer in het kader van deze verordening. Ik geef hem alleen nog maar eventjes mee dat ik heel goed begrijp dat hij allerlei suggesties doet om mensen aan het werk te willen helpen. Alleen hij ziet dat als een tegenprestatie voor een uitkering die hij krijgt. En dat is een principiële discussie natuurlijk. En daar zit ik erin op een manier van nee, als iemand in de bijstand zit, dan moeten we hem ten alle tijde naar werk willen helpen. Dat kan heel dwingend zijn. Dus als mensen gewoon weigeren om iets te gaan doen, dan kan je hem dwingen. Zoals vroeger hadden we het jobhouse. Dan kan je hem gewoon dwingen om toch iets te gaan doen. Maar als opstap naar een traject om aan het werk te gaan. Als je zegt van we willen per se een tegenprestatie, kom je in een heel andere politieke discussie. En daar heb ik ook een mening over. Maar dat is meer voor de algemene beschouwingen. Dank u wel.
Nou, die komen er ook binnenkort weer aan. Meneer Jonkhout, u bent aan de beurt, dus u kunt reageren. Alle tijd, joh.
Ja, kunt u nagaan, als ik hoofdpijn heb, dan kan ik het helemaal niet bijhouden. Nee, bedoel ik niks mee voor de rest. Nee hoor, nee, ik kijk meteen verschrik nu dat u niet denkt. Nee hoor, ik had een paar dingetjes, ook een hoop gezegd over de inbreng van mij namens de VVD uiteraard. Ik heb natuurlijk niet gezegd dat de auto altijd aangepast moet worden, maar dan moeten we kijken naar of het op den duur goedkoper is. Nou, daar heeft de wethouder duidelijk over gezegd, dat gaan we niet doen. Nou, dat vind ik jammer, want wij kijken toch naar het individuele maatwerk. Dus dat moet ik terugnemen naar mijn fractie om dat te bespreken.
Oh. Als ik even mag, want ik ga het gewoon nu even, mag als mag. Ik heb gezegd dat het maatwerk ook geleverd wordt. Maar ik heb gezegd, het is niet standaard 1-op-1 dat iemand die een auto heeft en van mening is dat we iedereen daar. Maar natuurlijk als het maatwerk is. Als iemand, dat is die vrijwilliger van mevrouw Wensing. Als iemand meer dan 2000 kilometer rijdt of 3000 kilometer en het is goedkoper om die auto aan te passen, ja, dan zal die auto ook aangepast worden. Ja. Maar het is niet standaard, wat ik u net al zei, dat iedereen automatisch ervoor in aanmerking komt.
Interruptie van de wethouder.
Dank u wel voor de toelichting, want het scheelt ons als fractie natuurlijk weer een gesprek. En dat weer de vast achterbankgesprekken, dus dat hoeven we dan niet te gaan doen. Eigen auto weggeven, wat mevrouw Landsaert zegt, nou, dat vind ik helemaal niet aan de orde uiteraard. En dan twee puntjes naar meneer Tuning toe, dat van al of niet een tegenprestatie vragen voor de uitkering heeft gelijk. Dan moeten we op een later punt, denk ik, de discussie voor aangaan. Daar verschillen wij als fracties dan al vast van mening. En dat is ook wel eens leuk, zou ik willen zeggen. Maar helemaal aan die end wil ik toch ook wel zeggen dat ik het een goede vraag vond van meneer Tuning over die verhuisregel. En u gaat daar denk ik zo nog wat over zeggen. En ik ben blij dat hij gesteld is. Ik was gerustgesteld op het eerste antwoord. Meneer Tuning heeft nog wat aanvulling gevraagd. Dus dat wacht ik even af. Dank u wel.
Ik vind dat u wel allemaal heel aardig bent voor elkaar vanavond. Mevrouw De Haan. Mevrouw De Haan, u moet gewoon niet naar die kant kijken.
Dank u wel, voorzitter. Ja, maar hij heeft wel een punt. er zijn inmiddels een aantal vragen gerezen. Eén ervan gaat over vervoer, maar die zal ik u schriftelijk stellen, want ik denk dat het erg complex wordt gezien de tijd nu. En wat ik in de eerste termijn vergat. Er is mij ter oren gekomen dat wij in de gemeente een case manager dementie hebben. Is deze dame in dienst van onze gemeente of is dat via een zorginstelling? Want dat is mij niet helemaal duidelijk. En als zij in dienst van de gemeente is, dan zou ik mij zo voor kunnen stellen dat zij juist op het gebied van de ouderen
een zeer belangrijke taak zou kunnen vervullen in het geven van adviezen over de ouderen.
Ja, ik weet niet wat het met de WMO-verordening te maken heeft. Maar het is wel, er is een case manager, ik weet niet uit mijn hoofd, in dienst. En het zou misschien wel kunnen zijn, en dat is voor sommigen onaangenaam te horen, dat die in dienst van Meerwaarde is. Meerwaarde, dat is een instelling die zich bezighoudt met maatschappelijk werk. Maar wellicht ook niet. We zullen het u laten doen toekomen in ieder geval. Het kan ook Amstelring zijn, dat is ook nog een mogelijkheid. Ben ik nu aan de beantwoording van de vraag?
Nee, nog niet, want ik heb nog mevrouw Van der Helm. Mevrouw Van der Helm.
Ja, voorzitter. Ik heb me al heel beduigd voor dit voorstel en een leuk debatje gevoerd met collega Jonghout over standaard aanpassing autovervoer en maatwerk. Fijn dat de portefeuillehouder daar een uitkomst bood. Dat hebben we ook boven tafel. Ik had geen vraag gesteld, maar naar aanleiding van een uitleg van de portefeuillehouder over vertrouwen in professionals en controle op professionals, mag ik een hele korte vraag stellen? Nee. Dan zal ik het schriftelijk doen.
Zou ik doen als ik u was. Okay. Dank u wel. Mevrouw Bouwman. Ja. Nee hoor, dank u wel voor de antwoorden. Ik heb geen vraag meer. Nou, wethouder, heeft u nog antwoorden over?
Ik heb nog wel antwoorden over, ja. Nee. Meneer Tuning, ik begrijp uw vrees, maar kijk, ik weet wat er staat. Maar ik ken inmiddels ook de outline van de beleidsregels. En ik zou u erop willen wijzen, bekijk die nou, want daar staat namelijk de nuance wel in. Ja, dus u krijgt dat.
Nee, meneer Van Dijk zit naar mij te...
Ik ben niet de enige die voor verwarring zorgt, geloof ik. Ja. Maar in ieder geval, wat u wenst, dat kan ik u garanderen. Bewaar de notulen. Ja, en kijk heel goed in de beleidsregels, met name over dit punt. Het gesprek, dat gaat over het gesprek. Ja. Nee, het gesprek is niet altijd nodig. Op het moment dat iemand zich meldt en die heeft een vrij complexe vraag, of de professional die ziet dat niet helemaal goed zit, dan volgt automatisch dat gesprek. Maar als iemand voor een heel simpele kleinigheid komt, ik wil niet zeggen voor een pak pleisters, maar ik geef het maar als voorbeeld, ja, dan weet je dat je dat gesprek niet hoeft te voeren. Dat wassen door werklozen, dat moet je niet doen. Wij zijn altijd op zoek naar werkervaringsplaatsen. Dat is vrij lastig. En mensen met een behoorlijke afstand tot de arbeidsmarkt, ja, 5 ongeveer op de treden of 6, die zou je best kunnen prikkelen om dit voor anderen te gaan doen, voor hun medemensen, die in het kader van de WMO daar moeite mee hebben omdat hun netwerk zo beperkt is. Niet blijvend voor de rest van hun leven, maar wel als werkervaringsplaats om te kijken of je ze zo de opstap naar een ander betaald werk kan laten maken. Meneer Jonkhout, ik heb u gewoon geïnterrumpeerd. Dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Ik heb mijn beurt niet afgewacht. Volgens mij zijn de vragen nu beantwoord.
Eigenlijk vind ik dat ik als voorzitter wel heel aardig was vanavond dan, toch?
Meer dan.
Dames en heren, ik dank u allemaal voor uw bijdrage en ik sluit deze vergadering.